dan. Je luistert naar de Linkse Revolte, de podcast waarin we verkennen hoe links de dominante politieke beweging van Nederland wordt. En vandaag een hele bijzondere aflevering van de Kletsende Klasse, waarin wij met z'n viertjes stilstaan bij het regeerakkoord en de miljoenennota. Met een hele stapel takes op de plannen van dit kabinet. En in het tweede deel komt Luc Stultjens, de cijferexpert van de fractie, langs om met ons te praten over wat er allemaal voor plannen in dat regeerakkoord staan. Wij gaan met elkaar natuurlijk niet de details, maar de grote ideologische lijnen bespreken. We don't believe you, because we the people are still here in the rear, yo, we don't. Nu denk je we natuurlijk, maar de luisteraarsreacties, die doen we ook altijd in de Kletsende Klasse. Klopt, maar deze keer dus niet vanwege de special. De volgende Kletsende Klasse gaan we helemaal volstouwen met luisteraarsreacties. Dus gaan we al jullie takes bespreken. Dus mocht je deze week dingen op tv zien in de debatten of dingen hier horen waarvan je denkt, hé, maar daar moeten ze echt over gaan praten, spreek iets in. En dat kan via vriendvandeshow.nl/delinkserevolte. Kan ook via Instagram, YouTube of je kan een van ons mailen. Dus laat je horen, dan gaan wij dat allemaal bespreken. Maar eerst, Pinsjesdag, Noortje. Jij was erbij, live.
Live. Ik was erbij, inderdaad. Want voor wie het niet weet, ik ben ook Eerste Kamerlid. Dus dan word je ook opgeprikt daar in de ceremonie. Best interessant. Het is vooral was het leuk om mijn moeder mee te mogen nemen. Om dit dan ook samen met je moeder mee te maken. Dat was misschien mijn eigen hoogtepunt. Maar goed, ik had best wel een goede plek. Ik zat daar vrij voorin. Dus ik had heel goed uitzicht op onze koning en onze koningin. En ik zat zo naar ze te kijken. En vrouw Maxima, ja, ze straalt normaal gesproken altijd. En ik zag toch wel een beetje een strak, benepen gezicht. En toen keek ik naar haar jurk. En toen dacht ik, grijs, ijsblauw, is ook wel stemmig. Toen dacht ik, hey, zit hier niet gewoon stiekem een politiek statement in? Ik dacht, volgens mij, met de plannen van deze regering, dit regeerakkoord, zou zij niet eens in Nederland mogen zijn. En volgens mij voelen ze dat ook zo. Want naar wat ik weet zijn de Oranjes best wel cosmopolitisch ingesteld. En dan zit je daar als koning ineens zo'n benepen, nationalistisch, op sommige onderdelen ook wel racistische plannen voor te lezen. Ik dacht, dit moet hun toch ook wel zwaar vallen. Dus mijn theorie, een beetje juice, ja, is dat Maxima een politiek statement had in haar jurk.
Wat goed.
Nou, op zich zou dat wel mooi zijn, maar het moet ook wel redelijk raar zijn, toch? Maar inderdaad, heb je een andere afkomst, hè? En dan zit je man daar troonrede voor te wezen die voor het eerst ooit, denk ik, is goedgekeurd en meegestuurd door een radicaal rechtse partij. Ja, ik vind wel redelijke shitshow, moet ik zeggen.
Ja.
Ook voor haar zelf. En ik dacht zelf ook, maar ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik vond het gewoon heel ingewikkeld. Ik vind dit kabinet echt wel morele ondergrens. Vind ik, persoonlijk vind ik echt dat dit kabinet een morele ondergrens aanraakt. En ja, ga je dan met Prinsjesdag daar zitten, is dat dan geen goedkeuring van die morele ondergrens of zo? Ik vind dat zelf echt een heel ingewikkelde. En hadden wij misschien als partij ook geen, of als beweging, hadden wij ook geen mega statement moeten afgeven?
Ja.
Nou, verschillende collega's, Kamerleden, Tweede, Eerste Kamer van onze fractie, hadden wel statements aan in hun kleren bijvoorbeeld. Farah Karimi, die had de Palestina-sjaal om. Saskia Kluit, die had heel mooi allemaal peace-tekens op haar pakje genaaid. En ook zo'n vredesduif. Mohamed Mohandis, die had zo'n Sherpa om, vanuit de cultuursector gemaakt, over de BTW-plannen. Dus er waren wel heel veel individuele statements van verschillende Kamerleden.
Ja. Maar ik moet spontaan denken aan, we hebben nooit een mega racistisch incident gehad in België. En toen waren de voorpagina's van de kranten allemaal zwart. Als statement van dit kan gewoon niet meer wat nu gebeurt. En dan dacht ik ook van, kijk, uiteindelijk laten we serieus zijn. De PVV, racisme en de PVV zijn volgens mij redelijk synoniemen. Hè? Je mag het niet zeggen, maar volgens mij is dat wel zo. Hadden we ook niet bijvoorbeeld, had niet iedereen gewoon in zwart gekleed moeten gaan. Gewoon voor statement voor al die randgenoten die hier moslimachtergrond hebben of van bepaalde afkomst zijn, om gewoon te tonen van, yo, jongens, wij vergeten jullie echt niet. Wij moeten hier al meedoen. Wij gaan oppositie voeren. Dat gaan we goed doen. Maar dit doen we echt voor jullie. En laat ze maar denken wat ze willen denken.
Ja.
En ja. Ik vind het moeilijk, hè, want ik vind het echt moeilijk afweging of zo. Ik zeg ook niet dat er iets fout gebeurd is, maar... Ja.
Knagen is gewoon dat waar we eerst zoiets hadden, dit is een abnormaal wat hier gebeurt, dat steeds meer gewoon normaliteit wordt. En dat we met z'n allen dat verschuivende kader gewoon accepteren. Ik vind het ook heel lastig. Dat is ook op de NOS-verslaggeving, werd het benadrukt. Ja, en toch is het gewoon een normale Prinsjesdag en alles gaat normaal. Ja. En dat is echt de missie van het kabinet om te signaleren van, wij zijn gewoon een normaal kabinet met normale plannen. Terwijl het blijft gewoon abnormaal wat voor plannen ze hebben. Nu ook weer met dat Tweede Kamer buitenspel zetten. Dat is gewoon niet normaal.
Ja, met die asielcrisis bedoel je. Ja. Dat is de asielcrisis gewoon uitroep. Ja, dat is echt... Ja, kijk, ik krijg steeds vaker de indruk dat het doel is niet besturen, maar het doel is het land onbestuurbaar maken. En daar dan gewoon garen op spinnen. Ik denk dat echt het doel is van heel die shitshow waar wij in terecht zijn gekomen. En dat mensen er gewoon met open ogen gewoon invallen.
Maar vanochtend ook, hè? Wat ik dan als eerste lees als ik mijn NOS.nl open, dat Faber de opt-out aan het tekenen is. Dan denk ik, oh, ze zijn ook weer zo gewikst in de timing. Doen ze precies deze ochtend dat de hele APB dan weer hierover zullen gaan. Ja. Over asiel. Ik zat net al een beetje te kijken, hè, naar het debat. En ik was wel heel blij met de inbreng van onze eigen fractie, van Timmermans, die wel op dat sociaal-economische blijft hameren. En ik zag ook een Twitterberichtje van Jesse Klaver, die zei, pas op mensen, weet je, dit is een rookgordijn, alleen maar over asiel praten.
Ja, tuurlijk.
Want kijk hoe weinig we erop vooruit gaan als je gewone mensen bent en hoeveel je erop vooruit gaat als je bij de rijke mensen behoort. Dus ik denk, dat we ook als links wel iedere keer wel even moeten benoemen hoe fout dit allemaal is en dat het niet normaal is en wat er allemaal gebeurt. Maar dat is misschien 5% van onze spreektijd. En 95% van onze spreektijd moet gaan over wat er nog veel meer gebeurt. Namelijk dat we gewoon als land steeds ongelijker land ook worden.
Ja, zeer zeker. En kijk, ik vind wel, we moeten gewoon constant benoemen dat die gewone Nederlander gewoon keihard genaaid wordt. Want dat is wat er aan de hand is.
Ja.
En dan is inderdaad asiel een rookgordijn. En ik denk, wat je dan vooral niet moet doen, is meegaan in heel de asielverhaal. Ik bedoel, heel toevallig gisteren een bericht uit België. Waar asielzoekers dus mogen werken. Er zijn er ondertussen 10.000 die wachten op hun aanvraag, maar wel mogen werken. En die dus bijdragen financieel aan hun projecten in de asielopvang. En met begeleiding, indien ze genoeg verdienen, gewoon zelfstandig kunnen gaan wonen tijdelijk. Nou ja, dan zit je opvang niet vol. En dan moeten mensen niet buiten schrapen.
Ja.
En nu zit je in de fase dat mensen buiten in een tentje moeten schrapen. Het moet nog soberder. Wat bedoel je daarmee? Gaat die tent afnemen?
Ja.
Hoe kan het nog soberder? Ja.
Wat ook wel een momentje was wat me bijblijft gisteren bij die troonrede. Nou, dan zit je daar dus allemaal opgeprikt naast elkaar op zo'n rijtje. En toen ging het natuurlijk over grip op migratie. En er waren veel woorden aan besteed van de koning. Maar de volgende overgang naar dat verhaal was... en we hebben ook nog een ander groot probleem in Nederland... namelijk de arbeidsmarktkrapte. En we begonnen allemaal enorm te gniffelen. Echt zo van, hè, hoe is het ook mogelijk dat je...
Ja,
het is
mega schizofreen.
Ja, ongelooflijk. Ja.
Ja, ik vind het ook wel echt... Wat ik ook wel cynisch vond weer de afgelopen dagen... was natuurlijk dat Ter Apel weer vol zit.
Ja.
En er is maar één reden dat Ter Apel vol zit. En dat is omdat het kabinet en het vorige kabinet... even goed natuurlijk falen om genoeg opvangplekken te organiseren in het land.
Ja.
Dan wordt dat weer opgevangen door de omliggende gemeentes. Dus volgens mij ging het al in Stadskanaal en in Valthermond. Dus ik vind het al ook zo shit dat zeg maar wat al een hele kwetsbare regio is in ons land, zeg maar Oost-Groningen, Oost-Drenthe, dat die er constant voor aan de lat staan. En en dat het ook dan weer daarover gaat. Ik kan me daar echt zo boos om maken dat dat nu ook weer aan de hand is.
Ja.
Ja.
En ik was vanochtend de oplossing in de Volkskrant, een lezersbrief. En de oplossing van de asielcrisis is eigenlijk gewoon relatietherapie. En dat ga ik even uitleggen. Maar we hebben dus 30.000 echtscheidingen per jaar in Nederland. Dat wil zeggen dat er jaarlijks 30.000 eenpersoonshuishoudens bijkomen die een woning moeten hebben. En als we dus zorgen dat die echtscheidingen niet meer gebeuren, nou, dan komen er jaarlijks 30.000 huizen die niet. En dan kunnen we de asielzoekers gedegen opvangen. Relatietherapie is die answer.
ChristenUnie wil het in het basispakket volgens mij, hè? Relatietherapie.
Ja, en ik vind het dus op zich echt geen gek idee, want We zien echt wel dat onderaan die maatschappelijke kader, daar waar mensen het meest geldstress ervaren, meest gespannen gezinssituaties hebben, omwille van hun sociale context, zeg maar, waarin ze leven, daar zien we de meeste echtscheidingen. En dat zijn mensen die niet, zoals wij, denk ik, relatietherapie kunnen veroorloven. Dus op zich zou dat helemaal geen slecht idee zijn.
Maar als we dan consistent willen blijven, ik denk dat altijd relatieproblemen, die pak je dan niet aan met relatietherapie, maar met gewoon meer geld. En betere voorzieningen, toch?
Ja, zeer zeker. Maar het punt is wel dat je ziet dat relatietherapie het meest onder hoogopgeleide gebeurt.
Ja,
nee, dat sowieso. Kost ook heel veel geld.
Ja, ik weet, ik heb nog nooit relatietherapie gehad. Maar wat kost dat? Wie weet dat?
Nou, ik weet het wel. Dat kost al snel 200 euro per uur.
Per uur?
Ja.
Ja.
Nou, ik ga relatietherapeut worden, man.
Nou, dan kom ik bij jou in therapie.
Ja, 100 euro bij jou, ja.
Ja.
Maar even serieus van de wooncrisis, waardoor die veroorzaakt wordt, dat het zo moeilijk is om samen te gaan wonen. Als steeds meer mensen in een eentje wonen, dat is wel een van de grote oorzaken dat we een woningtekort hebben, ja.
Ja, absoluut. Zeker. Die kostendeelersnorm afschaffen gewoon.
Ja, man, hoe dat moeilijk
gewoon,
is.
Mensen gewoon kunnen gewoon samenwonen. Ja, gewoon die kostendeelersnorm afschaffen zou wel heel veel schelen.
Ja, of samen als vrienden een hypotheek kunnen afsluiten, dat is ook vet moeilijk.
Maar goed. Ja, ik weet niet of dat kan, dat is überhaupt.
Laten we de inhoud ingaan van alle kabinetsplannen. Want we hebben, denk ik, het regeerakkoord gelezen, de miljoenennota gescand, want die was vandaag... Gisteren werd die gepubliceerd. Zullen we een rondje doen wat ons opviel? Janneke.
Ja. Ja, ik heb niet de hele miljoenennota gelezen, hoor. Dat is me niet gelukt. Maar wat ik zeker wel heb bekeken is de analyse van de planbureaus. Dus het CPB...
Ja.
SCP en CBS heb ik ze dan.
PBL.
PBL.
Ja. Oh, ja. Oh, nee, die hele stapel letters.
Ja, die stapel letters. Het NIBUD, die echt kijkt naar het inkomen van mensen en ook mensen in armoede. En toen ik alles zo een beetje aan het doornemen was... en ik had natuurlijk ook Den Haag in gedachten... waar ik zit hier in de gemeenteraad, dacht ik van... Als ik hier zo naar kijk, dan worden vooral kinderen die nu opgroeien in achterstandswijken of moeilijke wijken, worden echt keihard genaaid, keihard gepakt. En de gezinnen daaromheen. Dat begint al met dat overal was natuurlijk in het nieuws koopkrachtstijging. Iedereen gaat er een beetje op vooruit. Nou, dus niet alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering en kinderen. Die gaan er geen enkele euro op vooruit. Terwijl we ook onderzoek na onderzoek weten dat dat echt de meest kwetsbare groep is. Dat die het meeste geld tekort komen. Dat die het minst goed rond kunnen komen.
Ja.
Nou, dan komen daar bovenop nog de onderwijsbezuinigingen. Wat natuurlijk veel in het nieuws is, is het hoger onderwijs. Maar er wordt ook bezuinigd op primair onderwijs en voortgezet onderwijs. En dan zit dat in wat subsidies. Die subsidie heet het programma School en Omgeving. Nou, dan denken mensen waarschijnlijk van wat is dat? Nou, dat is heel simpel. Hier in Den Haag betekent dat bijvoorbeeld dat kinderen in de Schilderswijk en in Moerwijk, de kwetsbare wijken van de stad, gewoon een paar uur langer in de week naar school gaan en dan kunnen sporten, cultuur, theater, talentontwikkeling, sociale vaardigheden, extra rekenen, taal, alles wat die kinderen keihard nodig hebben om achterstanden in te halen. Nou, wordt dus gewoon wegbezuinigd.
Dat verdwijnt gewoon helemaal.
Ja, zou dat toeval zijn?
Nou, dat wordt 155 miljoen opgekort.
Zou dat toeval zijn dat dat vooral over die wijken gaat? Want je noemt nu die wijken, ik ken die wijken best goed. Nou, ze zijn niet toevallig, denk ik, de wijken met de meeste migratie, de hoogste migratie, of mensen met een migratieachtergrond.
Ja.
En volgens mij is dat gewoon het cynische van dit kabinet. Dat is echt gewoon het impliciete racisme dat er gewoon keihard in zit.
Ja, en het is ook niet dat er alleen maar mensen met een migratieachtergrond wonen, maar het zijn wel echt gewoon de armste wijken van in ieder geval van Den Haag. En dit gaat even goed gelden voor de andere armere wijken in Rotterdam, Amsterdam en de rest van het land. Ik had ook nog op mijn lijstje gezet. We hebben nu een regeling voor om het lerarentekort in de Randstad aan te pakken. Wordt ook geschrapt. Nou, er is hier al bijna geen juf of meester meer voor de klas te vinden.
En die krijgen dan een toeslag, toch? Als je hier op een school komt werken waar een lerarentekort is, dan krijg je een toeslag of
nou, het heet de functiemix. En volgens mij is het idee daarvan dat beginnende docenten wat makkelijker in een hogere schaal geplaatst kunnen worden. Ja. Met de redenatie van wonen in in de Randstad is duurder dan buiten de Randstad. Dus dan moet je daar ook een beetje voor gecompenseerd worden.
Ja.
Volgens mij was er wel discussie over, is die regeling nou effectief? Nou, dat even daar gelaten. Er was gewoon geld voor beschikbaar om daar iets voor te doen. En dat geld is gewoon weg. Nou, en dan nog steeds met die een kind in gedachten in een achterstandswijk hier. Nou, tegen alles wat tegen kan zitten in het leven. Stel je voor, je komt toch op het hbo of de universiteit en het gaat toch niet zo lekker, want je hebt best wel een moeilijke jeugd achter de rug. En dan zit je hier met de langstudeerboete. Dat gaat ook deze groep kinderen over een paar jaar raken. Dat is zeg maar, dat gaat niet over studenten die een jaartje te lang lallend bij de studentenvereniging aan de bar hangen. Dat gaat gewoon om kinderen, jongeren die het moeilijk hebben. En die gewoon net even dat jaartje of twee jaartjes extra in hun studietijd nodig hebben om erachter te komen wat ze willen. Om gewoon shit van het verleden achter zich te kunnen laten.
Nou, of fysieke ouders of zo waar je voor moet zorgen.
Ja, je kunt je er alles bij voorstellen. Nou goed, dus ik word daar een beetje boos van eigenlijk. Want ik denk deze, van, we zijn hier gewoon een generatie in de stad aan het verneuken.
Ja, en ook die langstudeerboete vind ik ook wel. Ik vind er van alles van, maar ook, dat vind ik weer cynisch. Want ik ben zelf iemand die te lang over zijn universitaire studies heeft gedaan dan eigenlijk zou mogen. En in plaats van een boete kreeg ik extra begeleiding.
Ja.
En plots ging het wel goed. Ja. Dus het is gewoon niet meer willen investeren in mensen. Dat is gewoon het punt.
Ja, en het hele mensbeeld dat je harder je best gaat doen als je een straf boven je hoofd hangt. Dat is gewoon zo'n verneukeratief mensbeeld. We gaan mensen gewoon er doorheen pesten. Ja, terwijl je zit inderdaad dus juist onder arme studenten. Gewoon een kwart of zo die geeft aan van ja, ik ga gewoon niet waarschijnlijk een studie doen omdat ik super bang ben voor die boete.
Ja,
dat is echt heel naar.
Ja, dus dat. Even een vrolijk begin.
Ja, een optimistisch begin. Ja.
En dan hebben we het nog niet eens gehad over de BTW, maar daar hebben we het in de vorige kletsende klas al over gehad. Op boeken, sport, eigenlijk alles wat het leven leuk en de moeite waard maakt, wordt ook nog eens duurder. En al helemaal ook voor deze groep kinderen, jongeren, gezinnen, die het al zo moeilijk heeft. Ja, ik vind het echt verschrikkelijk.
Ja.
Kortom, die gewone Nederlander wordt genaaid.
Ja.
Zal ik?
Ja?
Ja? Ja, ik dacht een consistentie in de aflevering natuurlijk. Noortje, jij had het laatste een pleidooi in de aflevering over de 3%-norm. Dat je zei, we moeten een nieuwe indicator introduceren. De arbeidsinkomensquote. En voor de mensen die niet denken, wat is dit voor moeilijk woord? Dit gaat heel simpel over welk deel van al het geld dat we verdienen in Nederland gaat naar werkenden. En jij signaleerde de vorige keer, dat zou eigenlijk een graadmeter zijn voor hoe wij naar onze samenleving kijken.
En welk deel ook naar de aandeelhouders.
En welk deel naar de aandeelhouders gaat, ja. Nou, die trend die is al jaren dalende. Dus er staat sinds de jaren 70 eigenlijk al consistent een steeds kleiner deel van al het geld naar de werkenden. Die toch eigenlijk al dat geld creëren. En nu is het interessant, in de miljoenennota wordt gesproken over de arbeidsinkomensquote. En dat vind ik best wel opvallend. Want ze zeggen namelijk letterlijk, er gaat minder van ons nationale inkomen naar werkenden. Zo blijkt uit de arbeidsinkomensquote. Hij daalde dus al snel, maar eigenlijk zeggen ze in de miljoenennota, hij daalt nu nog sneller dan de trend al was. Dus hij gaat nog harder naar beneden. En dat is best wel shocking dat je dat zo nadrukkelijk in je miljoenennota zet. Want qua beleid doen ze er hier dus helemaal niks aan. Sterker nog, er was een analyse dat als de regering niks had gedaan, dan zou de arbeidsinkomensquote veel minder hard naar beneden gaan dan dat hij nu doet. Dus, maar ze hebben in het regeerakkoord besloten, we gaan niet nivelleren. Dat was een soort baseline. Dus ze hebben actief beleid gevoerd om die arbeidsinkomensquote nog verder naar beneden te drukken. Ze hebben actief beleid gevoerd om te voorkomen dat de ongelijkheid in Nederland kleiner zou worden.
Dat is cynisch.
Echt. Ik kan niet beschrijven hoe waanzinnig ik dat vind.
Ja, terwijl het toch altijd roepen van werken moet wonen en noem maar op. Maar ja, hoe meer je werkt, hoe meer naar de aandeelhouders. En het gekke is dat 10 jaar geleden was dat nog 80% of zo. Nu zitten bijna 74-73%, denk ik.
Ja, daar is
10%, hè? Jij weet volgens mij ook wat het reële getal daarachter is, toch? Want het gaat dan om miljarden in dit geval.
Ja, dat is heel interessant. Daar kwam Joris Thijssen mee, Kamerlid van GroenLinks, PvdA GroenLinks. Die doet economische zaken. Namelijk de arbeidsinkomensquote is de afgelopen 5 jaar gezakt van 73,9% dat naar werkenden ging naar 70% dat naar werkenden gaat. Als je dat omrekent naar miljarden, is dat 39 miljard euro per jaar dat minder naar werkenden gaat en meer naar aandeelhouders. Ja. 39 miljard euro per jaar. Dat is echt gestoord.
Dat is ongeveer hetzelfde als die fossiele subsidies, toch? Is dat ook niet zo'n bedrag? Ja? Dat kan die toeval zijn, Hans.
Ook ongeveer zo'n bedrag, ja. Ja, dan hebben we het hier inderdaad over dan hoeveel 100 miljoen gaat er naar armoedebestrijding en zo. Maar dit is 39 miljard per jaar. Dat is zo'n andere orde grootte.
Ja, waar ik mezelf ook echt afvraag is... waarom vraagt niemand zich hardop af... moeten wij wel bezuinigen? En we hebben natuurlijk... want dit is gewoon een bezuinigingskabinet. En de vraag is, moet dat wel? En ik ben toevallig een boek aan het lezen, Fantoomgroei...
Ja,
vandaar dat ik onmiddellijk wist wat je bedoelde met die arbeidsinkomensquote. Dat weet ik sinds zondag, toen ik op de bank de boek aan het lezen was. Maar we hebben dus al bezuiniging gehad, 10N na de economische crisis, ook keihard bezuinigd. En toen is helemaal niet duidelijk geworden of die bezuinigingen nou echt geholpen hebben bij de wederopstanding van de economie, zeg maar. En fundamenteel onderzoek daarnaar is tegengehouden destijds.
Ja.
Dus we weten dat helemaal niet. En dat roept nu de vraag op, ja, moeten wij überhaupt wel bezuinigen? Wie heeft dit verzonnen en wat gaat ons dat opleveren? Ja. En die vraag wordt totaal niet gesteld.
Je moet herverdelen.
Ja, ongetwijfeld.
Ja. 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 Maar ik vind dan, ik zat dus ook net een fragment weer van het debat te luisteren. En dan komt Jezielgus van de VVD... die dan Timmermans interrupeert van... ja, maar de hardwerkende Nederlander, daar zorgen we voor. En u pakt die.
Nee, u wordt geluid.
Hoe durf je in hemelsnaam nog steeds het frame van de hardwerkende Nederlander? Ik heb er al eerder een punt van gemaakt... maar we moeten de VVD zo hard pakken op de hardwerkende Nederlander.
De hardwerkende Nederlander met aandelen in grote bedrijven. Ja, ja. Echt heel hardwerkend normaal.
En het is echt bizar. Want een ander frame van de VVD is heel vaak dat ze zeggen... ja, u gebruikt bedrijven als pinautomaat. Maar wie dus daadwerkelijk de bedrijven, onze bedrijven in Nederland als pinautomaat gebruiken, dat zijn die aandeelhouders. Dat zijn die vaak buitenlandse vermogensfondsen. Die trekken die bedrijven leeg. Want ook in het belang van, als wij zeggen, wij willen een sterke Nederlandse economie met veel werkgelegenheid. Het is in niemands belang, ook niet van bedrijven, om zoveel geld naar aandeelhouders te sluizen.
Want dat geld gaat niet in het bedrijf zelf zitten.
Precies.
Zodat het bedrijf kan groeien of versterken.
Ja.
Nee, klopt.
Ja, kijken die mensen onderaan... onderaan de maatschappelijke ladder betalen meer belasting eigenlijk dan bovenaan de maatschappelijke ladder. Dat weten we ook. Dus eigenlijk zijn dat de mensen die het meeste bijdragen aan de infrastructuur waar al die bedrijven behoefte aan hebben. Aan treinen, aan sporen, aan viaducten, noem maar op.
Ja.
Dus het is eigenlijk gewoon de gewone Nederlander die op alle manieren gewoon compleet bijdraagt aan de winst van die aandeelhouders. En dan zeggen we, ja, dat is de pinautomaat. Nee, de echte pinautomaat die zit onderaan de maatschappelijke ladder. En dat zijn dan nog eens de mensen die het minste krijgen, zoals we net hebben gehoord. Die krijgen geen subsidies meer om hun wijk een beetje op orde te brengen. Maar we gaan dan wel zogezegd 8 miljard investeren in bruggen en wegen. Ja, automatisch.
Dat is wel nodig. Die bruggen en wegen, dat is wel heel erg nodig.
Ja, maar
zeker.
Maar daar wil ik wel zo'n punt over.
Ja, maar die opmerking maakte ik omdat, wat ik al eerder heb gezegd, als je kijkt naar de website van de Rijksoverheid, dan staat er bijvoorbeeld, ieder kind kost ons zoveel €100 aan onderwijs. En bruggen en wegen zijn investeringen. Onderwijs is de beste investering in je kinderen. Onderwijs is de beste investering in je samenleving. Er zijn fucking Nobelprijzen op gewonnen op die wetenschap. En wij negeren het gewoon.
Ja, nee, mee eens. Nog één laatste dingetje over dat blokje over de arbeidsinkomensquote. Er staat namelijk nog een kleine passage onder die ook mega interessant is. Er staat namelijk, voor de afgelopen jaren zijn er signalen dat bedrijven de hogere kosten voor energie en andere productiemiddelen grotendeels hebben doorberekend aan hun klanten. Nou, wat staat hier dus eigenlijk? We hadden de afgelopen 2-3 jaar een heel groot debat rond de inflatie. Van, is dit niet graaiflatie? Zijn dit niet bedrijven die gewoon hun winst opstuwen ten koste van de Nederlander? Nou, hier staat dus letterlijk, dit is waar. Graaiflatie is real, dit bestaat en het is een probleem. Wat een supermooi haakje is voor linkse politiek. Want ze doen hier ook weer geen reet aan. Ze benoemen het en oké, dat was het.
Ja. Echt een naaikabinet, sorry dat ik het zeg, maar... niet normaal.
Ja. Een naaikabinet.
Maar mijn teken is een mooi.
Ja, lappe deken van onzin, hè?
Ja. Ja. Zo'n beeld van een naaitafeltje, hè?
Mijn teken is een mooie brug, eigenlijk.
Bruggen en wegen.
Ja, nou. Ik dacht, hoe ik het beste zou kunnen duiden, dit kabinet, is het kabinet van wel lullen, maar niet poetsen. Want ik zat al die pagina's te lezen en ik dacht, ja, de probleemstelling, het klopt.
Ja.
Meestal, behalve bij asiel en migratie, daar klopt hij niet. Maar bijna bij iedere paragraaf denk ik, ja, ze zien wat er allemaal aan de hand is. Wat voor een ellende we eigenlijk zitten in dit land. En vervolgens kijk je dan naar de oplossingen en denk je, ja, maar jullie doen er helemaal niks aan. En ik heb met veel interesse bijvoorbeeld gekeken naar de paragrafen. Die gaan over ruimtelijke ordening en mobiliteit. Dat soort zaken, omdat ik daar ook woordvoerder op ben in de Eerste Kamer. En dan wordt er bijvoorbeeld gezegd... ja, niet alles kan meer tegelijkertijd in ons kleine land. Want hè, we willen water en bodem, dat moet gezond zijn. We willen woningen bouwen, we hebben problemen met stikstof. Het wordt allemaal erkend. En dan vervolgens denk je, nou, waar gaan ze dan, wat gaan ze dan wel kiezen? Wat gaan ze dan niet meer kiezen als niet meer alles tegelijk kan?
Krekels.
Dan is er gewoon niks. Er komt niks.
Steeds in dezelfde fase als dat was toch ook Johan Remkes met zijn rapport over stikstof. Ja. Dat was, ja. Hoe lang is dat al geleden?
Dat is jaren terug.
De titel daarvan was toch gewoon niet alles kan?
Ja. Of iets. Ja. Nee, klopt. Dus dan wordt dat wel erkend en dan komt er weer een top ergens over. Of net als bij wonen. We weten allemaal, dit is het grote drama van nu. En dan komt er een top. Dan denk je, ja, dan gaan jullie weer zitten lullen met elkaar in plaats van poetsen.
Ja.
Over de kletsende klassen gesproken. Maar ook bijvoorbeeld, als ik kijk naar de opgave, als het gaat over water, wegen, rails, dijkversterkingen, die zijn gigantisch. Ja. En daar moeten echt miljarden aan. Al is het maar gewoon om ons onderhoud weer op orde te krijgen. Dus het bestaande wat we hebben, om dat gewoon toekomstbestendig te maken. Ja. Er moet heel veel geld naartoe, want er is jarenlang niet in geïnvesteerd. En vervolgens zie je dan ook dat er nog allemaal beloftes komen van, oh, er moet toch nog een spoorlijn naar Neder-Saxen en een Lelylijn. Maar er komt geen geld voor. Dus het is ook gewoon, het is gewoon niet eerlijk wat ze doen. Ze roepen van alles en ze budgetteren helemaal niks. En nou, ik vind het gewoon kiezersbedrog.
Ja.
En dan nog eentje waar ik me echt ontzettend over heb geïrriteerd, is wat er ook niet in staat. PFAS. Dit is iets waar we allemaal ziek van worden. Er staat niks in over PFAS. Als het gewoon gaat over milieu en gezondheid, mensen die langs de industrie wonen, langs Tata Steel, langs Chemours, er staat niks over in. We weten ook dat heel veel bedrijven nu wegkomen met illegale lozingen, met het niet houden aan de regels die er zijn, omdat er niet gehandhaafd wordt. En dan wordt er ook nog eens bezuinigd om het stelsel van handhaving. Ja, het is een beetje ja, 2TH-stelsel voor degene die echt interesse hebben. Er komt gewoon geen extra geld voor.
Want dus dat stelsel dat beschermt eigenlijk mensen tegen
bedrijven die zich niet aan de regels houden.
Ja, dus zoals Dordrecht, er kwam gewoon PFAS in de grond en mensen mogen daar nu niet meer groente uit eigen tuinen eten omdat ze er kanker van krijgen. Dat soort dingen.
Ja, dat soort dingen. Ja, en daar wordt dus gewoon te weinig op gehandhaafd, waardoor bedrijven dus allemaal de ruimte voelen om gewoon hun eigen ding te kunnen doen. En de inspectie die dit in de gaten moet houden, dat werkt niet. Ze zijn ook gewoon te onvoldoende capaciteit bijvoorbeeld. Dus steeds minder kennis. Ja, en hier wordt dan weer op bezuinigd. Hier komt geen extra geld voor vrij.
Ja, en nu moet ik spontaan denken aan een mevrouw Van der Plas. Met een geweldige tweet. En het stond er echt over accijnzen op tabak.
Ja,
dat die terug omlaag moeten.
Zien, ja.
Dan denk ik, in welke wereld leeft die vrouw, man?
Ja.
En dan gewoon,
de reden ook, hè?
Dat is een mega ziektemaker. Er sterven superveel mensen aan jaarlijks. We zien uit alle onderzoek dat prijsstijgingen echt wel helpen.
Ja.
Dat echt gewoon helpt. Ik bedoel, die data is er gewoon. En dan gaat die. Ja, en ik snap best dat als je zelf rookt dat dat een lastige kan zijn. Maar dit is echt niet. Het is niet het kabinet van de gezondheid.
Nee. Dan misschien even voor context. Want zij tweette iets van. Wat was het? Dat de schatkist liep nu geld mis. Ja. Want er werd minder tabak gekocht.
Er zit er nog zo een in, hè? Deze hebben ze ook als het gaat over elektrisch rijden. Ze zeggen nu, elektrische auto's die betalen, daar hoef je minder belasting zeg maar over te betalen. Dus ze dragen onvoldoende bij aan de schatkist. En daarom gaan ze er nu voor zorgen dat elektrisch rijden duurder gaat worden.
En
want
meer
die
belasting
moeten eerlijk
betalen.
Ja, dus dit is ook echt een kabinet gewoon voor de ouderwetse benzineauto. Dat moet lekker ronken, lekker vroem vroem. En die hele omslag die we proberen te maken naar schone lucht, naar soef, schone soef. Mobiliteit. Soef, soef.
Ja, dat is soef.
Ja, ongelooflijk.
Ik ben er trouwens niet per definitie tegen op de lange termijn, moet ik zeggen hoor. Maar dat je wel iets moet kijken van hoe belasten we autogebruik. Want uiteindelijk, zeker als je naar de steden kijkt, is het ook een ontzettende ruimteclaim. Dus dan kan het nog zo elektrisch en schoon zijn. Maar het neemt wel gewoon, 6 vierkante meter in beslag in een stad.
Zeker. Ja, maar nu kiezen ze voor de benzineauto ten koste van een elektrische auto.
Ja.
En je mag ook weer 130 over de snelweg straks. Dat is ook een van die vlagschepen.
Ja, maar gaat dat er ooit komen?
En dat niet zolang de stikstofcrisis...
Ja, kijk, ik denk dat dat me mooi is. Hè, dat, ik heb zelf geen take, maar ik frame het als kabinet... Symboliek 1. Het is gewoon allemaal. We krijgen heel veel symboliek door onze strot geduwd. En de echte problemen van Nederlanders die blijven gewoon liggen. En die symboliek zit hem op asiel, dat zit hem op die 130. De V van visserij. die terug in het landbouwministerie komt. Van der Plas dan weer van ja, een hele generatie is opgegroeid zonder de V van visserij in de naam van het ministerie. Denk ik, waar heeft die vrouw het over? Ik weet niet.
Ik heb heel lang een leegte gevoeld tijdens mijn jeugd. En nu besef ik wel dat het die V van visserij was.
Ja, van visserij was.
Toen ik dat gezegd werd, dacht ik, fuck, dat was het inderdaad. Ja.
Met dan de vissers die onze zee gezond maken. Dat zei ze echt in een tweet. Vissers, die maken onze zee gezond.
Mooi.
Ja, daar word je stil van, hè?
Eigenlijk het quoteje van de week van Caroline van der Plas in deze podcast gaan doen. Ja. Zijn we door onze takes heen, denk ik, hè? Voor nu, van het regeerakkoord.
Ja, ik heb heel veel zin in Luc die aankomt schrijven zo.
Ja, want die komt echt midden in het debat, komt hij zo meteen naar buiten gerend. Dus die schuift zo meteen aan. Dus dan gaan jullie die horen. Zien jullie zo. So all you bad folks, you must go. Daar zijn we weer met een gast, Luc. Luc
Stultjes.
Hey, leuk dat je even aanschuift, want jij komt nu letterlijk het debat uitgerend.
Ik kom letterlijk het debat uitgerend. We hebben nu even lunchpauze van een uur. Dus nou, we zitten hier verderop. We hebben net Frans gehad als eerste. En nu na de lunch gaat Geert Wilders beginnen. Dus we hebben nu denk ik anderhalf uur op zitten, maar nog een lange twee dagen te gaan. Ja.
En hoe is de energie in de zaal?
Het hangt vanaf aan welke kant van de zaal je het vraagt.
Aan de linkerkant.
Aan de linkerkant is hij bijzonder goed. Nee, we hebben echt. Frans was echt on fire. We hebben echt het heel mooi laten zien. Vooral de sociale beloftes die worden verbroken door met name de PVV, maar de hele restcoalitie heeft het mooi opgesomd. Je merkt ook wel aan de coalitie dat ze eigenlijk inhoudelijk hadden ze niet een heel goed weerwoord. Dus kwamen er vooral punten over de vorm. En wat is het allemaal weer zuur en polariserend op de man. Terwijl het waren gewoon stevig inhoudelijke aanvallen. Dus ik denk, so far, so good, ja.
Lekker. Heb je al wel gegeten trouwens? Of?
Ja, snel even onderweg. Het zijn altijd van die onregelmatige dagen hier dat je moet even je eigen tijd vinden om te eten, maar het is gelukt, ja.
Oh, fijn. Nee, dat we niet nu, dat jij zo meteen weer met de honger zo meteen in die zaal zitten leiden.
Nee, dat is...
en aan de rechterkant van de zaal, hoe was daar dan de sfeer bij de eerste anderhalf uur?
Ik denk, maar goed, dat gaan ze natuurlijk nooit hardop zeggen, dat ze ook wel zagen dat Frans echt bij de interruptie, zeker van de PVV en van BB, echt sterker eruit kwam. Dus die keken af en toe een beetje bedrukt. Zij proberen heel erg het debat weer het asieldebat te maken. Dat zag je vanochtend met de voorbedachte truc. We gaan een brief indienen bij de Europese Commissie voor de opt-out. En dan hopen ze dat het hele debat weer gaat over de opt-out. En dan de kunst voor ons juist dat het debat veel breder is. Überhaupt niet alleen asiel, maar ook alle rode beloftes, klimaat. En dat is nu toch goed gelukt. En dat is echt een compliment aan Frans. En ik hoop ook vanmiddag dat het ook andere partijen daarin blijven steunen. Ja. Want zolang het gaat over de rode beloftes die worden verbroken, dan balen die PVV'ers ook. En die andere Kamerleden. Want die weten gewoon, hier hebben we hele grote woorden gebruikt in de campagne. Nou, we kennen ze allemaal nog. Het ziekenhuis in Heerlen. Het eigen risico moet nu naar nul. Deze mevrouw kan niet wachten. Nou, ze moet toch een paar jaar wachten. Ze krijgt slechts een halvering. Dus dat soort onderwerpen moeten wij vooral blijven noemen in het debat. Ja.
Ja, mooi. En we hebben jou natuurlijk gevraagd om aan te schuiven met een reden. Want je staat wel bekend als... sowieso voor de sfeer en de looks. Ja. Maar vooral omdat je eigenlijk de cijferexpert van de Tweede Kamerfractie...
We hebben gelukkig inmiddels zo'n grote fractie dat er een paar hele goede rondlopen. Met onder andere Senna Matouk natuurlijk en Tom van der Lee. Een paar goede medewerkers. Maar ik vind het ook altijd leuk om het hele weekend Excel te duiken.
Ja, de nerden.
Ja. De fractieneurs zijn wij, ja, zeker.
Ja, dus mocht je als luisteraar geïnteresseerd zijn in gewoon harde feiten, dan moet je de kanalen van Luc volgen. Want er komen altijd Excel-sheetjes langs en doorrekeningen.
Ja, er wordt altijd gezegd door de communicatie-experts, en ook wel terecht ergens, we winnen de harten van mensen niet met alleen maar cijfers en tabellen. Dat klopt. Maar er is een niche voor mensen die het ook wel graag willen weten, hoe zit het nou echt. En ik hoor daarbij en ik hoop ook genoeg kijkers en volgers. Ja.
Je hebt je publiek uitgezocht.
Ja, dat zijn mensen die houden de nerds van Nederland. En vooral, kijk, want dat is natuurlijk zonder grappen. Er wordt natuurlijk zoveel, met zoveel gemak, onzin verspreid. En zeker ook in campagnetijd over onze plannen, over eigen plannen. Met wie worden door geraakt? Is het juist wel of niet goed voor de middeninkomens of voor de rijkste 1%? Ja, dat is gewoon allemaal best wel hard uit te rekenen. En dat soort feiten en cijfers moeten we wel blijven benoemen. Dus daar ben ik onder andere voor.
Yes.
Voor een soort van live fact-checking.
Live fact-checking,
echt wel nice. Yeah.
Ja, en helaas is het hard nodig. Want het is, dat zeker bij talkshows ook. Er zit niet een paar cijfers nerds erbij. Maar die vervolgens zeggen, u zegt wel. Of het nou gaat over de asielcijfers of de klimaatdoelen. Over de armoede.
Ja.
Je kunt vrij makkelijk zeggen. Iedereen is het eens over zijn voor klimaat tegen armoede. Maar we weten gewoon wat de plannen doen voor die. En dan zie je gewoon echt groot verschil tussen links en rechts. Ja.
Ja. Ja, dus net zoals het laatste met Trump met die opmerking van ze eten hun honden op. Dat er gewoon een journalist bij zit, bullshit. Dat werkt wel best wel fijn. Ja,
ja. Nou, gelukkig is het hier nog net niet Amerikaanse praktijken, maar het is wel...
Het schuurt er wel tegenaan.
Houden zo.
Ja, ja. Zeker.
Hey, ik denk, we geven jou gewoon het woord met de vraag. Welke grote cijfermatige ontwikkelingen zie jij in de miljoenennota uit het regeerakkoord? Of wat viel jou op dat je denkt...
Een heleboel dingen. Kijk, het belangrijkste is, we hadden natuurlijk al het coalitieakkoord met een budgettaire tabel. En daar wisten we al van, dit is niet best. En dat is helaas... We hebben natuurlijk nu het kabinet gehad, die gingen het uitwerken. We hadden misschien nog een beetje de hoop, ze gaan het verbeteren. Nou, dat is absoluut niet gebeurd. Eerder andersom. Dus alle pijnlijke dingen staan er nog steeds in. Dan wordt het zelfs erger.
En welke zijn dat wat jou betreft?
Ik denk een hele grote zijn bijvoorbeeld de bezuinigingen op onderwijs. Op studenten, hogescholen, universiteiten. Daar gaat echt een hele grote kaalslag plaatsvinden. En ook al de komende jaren. Dat loopt op tot 1 miljard euro per jaar.
En hoeveel is dat in verhoudingsgewijs, 1 miljard euro per jaar?
Ja, als je in procenten, dan valt dan kijk, wat zal het zijn tussen 40 en 50 miljard... is de hele begroting van OCW, hè? Dus op die schaal kun je zeggen een paar procent. Maar het gaat steeds om duizenden banen. Het gaat om mensen die nu zijn aangenomen. Het gaat ook om studenten. Dat zagen we ook in de Nibud-cijfers gisteren. Dan wordt hier gezegd, en ook zelfs in de troonrede, we gaan er allemaal vooruit. Nou, dat klinkt dan lekker. En dan zie je gewoon de cijfers voor studenten. Die gaan er echt dramatisch op achteruit. Ook mbo-studenten, ook hbo- en wo-studenten. En het gaat echt om meer dan 1.000 euro per jaar... die ze minder te besteden hebben. En dat is nog niet eens meegeteld dat ook nog eens een langste deur boete aankomt... als je om wat voor reden ook iets uitloopt, dat je nog harder wordt gestraft. Dus ik durf wel te zeggen dat de jonge generatie zeer bekijkt vanaf komt met dit kabinet.
En je hebt natuurlijk ook veel contact ook, hè, met het veld zelf, met de mbo's, met de studenten. En wat betekent dan die miljardenbezuiniging? Wat houdt het dan concreet in? Wat gaan zij voelen? Waar kunnen ze dan of moeten ze in gaan snijden?
Ja, wat je nu al voelt, en dat komt met name door zo'n boete voor studeren... dat studenten wel andere keuzes gaan maken... En juist de studenten waarvan je hoopt dat we ze stimuleren om te gaan studeren. Of nou is eerste generatie studenten of mensen die moeten mantelzorgen of willen mantelzorgen voor familie. Die gaan nu al twijfelen, ga ik het wel halen of niet? En maken wel andere keuzes. Dan gaan ze toch maar bijvoorbeeld een kortere studie kiezen of wel iets denken, dit is misschien minder moeilijk. En dat is juist, wil je juist studeren, dat je het beste uit jezelf haalt. Dus dat zie je nu al. En als het gaat om de bezuinigingen zelf op de wetenschap, het onderwijs, ja, gewoon minder geld voor onderzoek. Voor de grote uitdaging van deze tijd, maar ook gewoon echt harde banen. En dat is opvallend, want zeker op rechts hebben ze het vaak over... wij komen op voor de hardwerkende Nederlander, voor de banen. Er wordt zelfs een V toegevoegd aan het landbouw en visserij, hè, want alle vissers.
Ja,
hebben wij net gewoon gehad. Hier gaan gewoon 1.000 banen vanaf in het onderwijs. En dat is echt, daar hebben ze het nooit over. Ja. Dus dat er wordt selectief omgegaan met het belang van baanzekerheid. En dit is gewoon juist, het zijn zowel de jonge, ook met name jonge onderzoekers... want dat is al best, hoef ik jullie niet te vertellen, best pril... Die hele, om daar een vaste baan te vinden, is al lastig genoeg. Ja. En er was net wat meer geld gekomen. Dat ook alle credits voor aan Robert Dijkgraaf en die het geregeld had. En dat wordt nu allemaal weer ongedaan gemaakt. En dat is echt eeuwig zonde.
Ja.
Nee, en die bezuinigingen lopen ook nog op, toch? Want het is nu 1 miljard, maar het gaat tot 4 miljard of zo?
Ja, dus 1 miljard is de bezuiniging op het hoger onderwijs. Maar wat echt tegenviel nu in de stukken van Prinsjesdag gisteren... is dat het ook eigenlijk het hele onderwijs wordt toch weer harder geraakt dan gedacht werd... En het gaat ook over de basisscholen, gaat ook over de brede brugklassen. Ook over subsidies die hard nodig zijn. Dus daar zie je gewoon, het telt op tot 2 miljard voor het hele onderwijs. En daarnaast, omdat überhaupt de aantallen afnemen bij sommige sectoren... zie je dat dus over 4 jaar tijd 4 miljard minder naar onderwijs gaat dan nu. En dat is dus niet, zoals wel eens in de politiek, minder meer geld. Hè, of in de discussie is het wel of geen bezuiniging. Het is echt gewoon minder geld voor onderwijs. En volgens mij, ja, in een land als Nederland... waar het geld echt genoeg aanwezig is... is dit wat laatste waar je op moet bezuinigen.
Ja. Heftig. En wat nog meer qua thema's?
Nou ja, de andere kant van de begroting is natuurlijk... waar moet het geld vandaan komen, hè? Dus in plaats van de uitgavenkant. En daar wisten we al vanuit de afgelopen maanden... er komen veel onnodige cadeaus aan... voor onder andere de grote bedrijven, de aandeelhouders. En gek genoeg, in plaats van dat af te zwakken... door de kritiek is het juist nog erger geworden... Ten eerste omdat we nu ook nieuwe raming hebben gekregen. Onder andere vanuit SOMO heeft goed onderzoek gedaan. Die heeft gekeken naar alle aandelen inkopen de laatste jaren. En die vroeg zich af, waar belandt het geld? Nou, hoeveel kost het echt? En zij zeggen dus in plaats van 800 miljoen... gaat het wel 2 miljard euro per jaar kosten... om die dividendbelasting af te schaffen op inkoop van eigen aandelen.
Ja, want we hebben het dan over inkoop eigen aandelen. Wat betekent dat?
Ja, dat is eigenlijk een soort... Dat was vroeger zelfs verboden in de Verenigde Staten. Want werd gezegd, hiermee ga je een soort de markt manipuleren. Dat is eigenlijk een manier om je geld toch weer terug te krijgen bij aandeelhouders... Zonder dividendbelasting te betalen. En dat was, het is, was allemaal legaal, dus dat laten we dat duidelijk hebben. Maar wij vonden wel, als GroenLinks, PvdA, maar ook met andere partijen vorig jaar, dit moet je ook gaan belasten. Want dit is eigenlijk een oneerlijke manier om te ontwijken. Nou, daar was gelukkig een meerderheid voor. Best verrassend, vorig jaar.
Ja.
Het beruchte amendement Van der Lee, voor sommigen wel bekend, misschien voor sommige luisteraars.
Berucht in kleine kring.
Voor diezelfde nerds die,
die de amendementen volgen in de Tweede Kamer. Maar dat was juist een hele grote overwinning. En nu is de VVD apetrots op dat ze eigenlijk zeggen, ah, die gaan wij terugdraaien. Wij gaan wel zorgen dat die inkoop eigen aandelen, dus dat geld terugslijst naar aandeelhouders, dat dat gewoon belastingvrij blijft. Nou, die wisten we, die kwam eraan. Die blijkt nog veel duurder te zijn. Dat is al een probleem.
Ja.
Maar bovendien hebben ze ook gewoon nog bewust gekozen deze zomer, in alle wijsheid. We hebben nog niet genoeg fiscale kortingen uitgedeeld. Dus bijvoorbeeld de expatkorting, die zou versoberd worden. Een van de stokpaardjes ook van Pieter Omtzigt. Want ja, waarom zou je als expat minder belasting hoeven betalen dan de rest van Nederland? Nou, eigenlijk geen logische reden voor. Zou versoberd worden, toch weer teruggedraaid. Beleggers, tweede, derde huis, betalen meer belasting over aankoop van woningen. Nou, heel logisch. Wordt ook gezegd, dat gaan we toch weer wat afzwakken. Die gaan weer een paar procent omlaag. Terwijl,
als je als belegger, je woont zelf in een huis, maar als je een tweede of een derde huis extra aanschaft om bijvoorbeeld te verhuren, daar betaalde je meer belasting.
Ja, dus de overdrachtsbelasting was een paar jaar terug verhoogd. En dat best fors en ook logisch. En dat gaat nu weer terug. Aan mijn hoofd van 10-8% of zo. Dus omdat ze zeggen, ja, het moet wel aantrekkelijk blijven voor beleggers om huizen te verkopen. Dus, en dat halen ze dan weg bij geld dat bedoeld was om huizen te bouwen. Dus in plaats van zeggen, we hebben meer nodig om te bouwen, waar wij heel erg voor zijn, gaan we naar geld geven aan mensen die meer gaan opkopen of doorverkopen. Terwijl, nou, volgens mij is daar het geld niet voor nodig. En zeker als je dus zegt, het geld is op, we moeten streng zijn, dan zou ik zeggen dat op zich de groep expats, beleggers, en niet de groep van ik denk, nou, die hebben het zwaar in Nederland.
Nee.
En zo kun je een hele tabel maken, en dat zullen we ook doen in aanloop naar het belastingplan, met onnodige kortingen die worden uitgedeeld. En samen met collega's zijn er maar toe, gaan we proberen dat terug te draaien met amendementen. En dat wordt best lastig, want nou, er liggen harde afspraken van deze coalitie. En er is echt bewust voor gekozen. Het is echt VVD-beleid, hè? En ja, de rest van de partij heeft dat geaccordeerd om onnodige kortingen te geven aan, ja, degene die het toch al goed hebben. En Frans noemde dat vandaag.
Maar hoe hard is dat nou? Want als ik kijk bijvoorbeeld bij asiel, hè, dan zegt de NSC al, nou, we gaan het alleen maar steunen als de Raad van State daar fiat aan geeft. En bij dit soort maatregelen, kijk, er is één partij die dit wil, dat is de VVD. Maar dit is geen PVV-beleid, het is geen NSC-beleid.
Ja.
Het is geen BBB-beleid, lijkt me. Misschien een beetje. Ja, denk je dat daar nog iets aan te doen is?
Kijk, wat lastig is, dus ze suggereren steeds, het is allemaal heel extra parlementair en heel veel vrije kwesties. Maar zoals het in Den Haag eigenlijk altijd werkt, de budgettaire tabel is heilig. Die is met elkaar afgesproken. En de enige manier hoe ze die kunnen wijzigen is als ze alle vier akkoord gaan. Dat is ook wat ze zeggen.
Ja.
Dus zelfs al vinden ze het eigenlijk een slecht plan, wat ze misschien stiekem zullen vinden, als ze niet alle vier het willen wijzigen, gaat het gewoon gebeuren. Dus daarom heb ik er best een hard hoofd in. En daarom maken we ons grote zorgen erover. Dat ze hier niet de vrijheid voelen die ze zeggen te hebben.
Nee.
En zelfs bij asiel vraag ik me af, hoor. Want daar hoor ik ook meerdere signalen vanuit NSC wat ze echt vinden. Maar goed, rondom geld is het vaak heel duidelijk. Die tabel die is heilig en daar zal de VVD, want dat hebben ze slim, maar heel hard afgesproken, dat begrotingstekort staat, maximaal 2,8%. Daar heb je het ook eerder over gehad in deze podcast. Dat is heilig. En als ze meer geld willen, moeten ze eerst ergens anders gaan bezuinigen. Ja.
Nou, dan heb ik een mooie post gevonden. Deze.
Zeker. Joh, je kunt zoveel goeds doen als je in Nederland zegt, we stoppen met al die fiscale kortingen. Dus echt, die ze überhaupt hebben ze slechte gevolgen, los van het feit dat ze geld kosten. Maar als je ook nog eens geld nodig hebt, stop daar dan mee. Ja.
Maar ik hoor je dus zeggen aandeelhouders, beleggers, expats. Maar als je aan de andere kant kijkt naar bestaanszekerheid, sociale zekerheid van mensen, wat zie je daar gebeuren in de cijfers?
Kijk, wat eigenlijk al slappe hap is dat ze hebben besloten, dus het vorige kabinet had nog als doel, we gaan het halveren, die armoede. Nou, dat lukte ze net wel, net niet, maar dat was al, kijk, inmiddels, waarom zeg je niet met elkaar gewoon, de kinderarmoede moet naar nul in Nederland?
Ja, dat lijkt me een logische doelstelling.
Het, misschien
ja,
niet binnen een maand, maar binnen een paar jaar moet het zeker kunnen. Nu hebben ze als doel gezegd, we willen het houden zoals het is.
Ja,
dat is al zo niet ambitieus, want ja, we hebben in Nederland 800.000 mensen in armoede. Nou, vinden we prima zo, als het maar niet meer wordt. Ja, dat is al een heel slappe hap. Dat lijkt net te lukken qua cijfers. Dus dat gaan ze dan in de etalage zetten. Met zie je, de armoede stijgt niet ten opzichte van 2024. Ja, als linkse partij vinden het überhaupt slappe hap dat je doel is. Maar dan gaan zij, dat is blijkbaar alles wat NSC heeft kunnen binnenhalen op bestaanszekerheid. Maar goed, ik vraag me af of de kiezers dat van tevoren hadden gedacht als dit is een grote nieuwe verlosser op het punt van de armoede. Nou ja, dan vind ik dit niet waarmaken.
Dan kom je bedrogen uit. En wat me ook opviel, maar daar heb je denk ik meer duiding bij... op de klimaat- en de energieparagraaf... die waren ook ambitieuzer in het hoofdlijnenakkoord... dan wat je nu in de begroting terugziet. Ook waar het geld naartoe gaat.
Ja.
Ook de belasting op gas wordt minder. De CO2-prijs wordt verlaagd. Kun je hier een beetje kleuring aan geven?
Kijk, wat lastig is... je hebt natuurlijk een planbureau over leefomgeving. Ja, die zegt eigenlijk vrij hard als neutrale scheidsrechter... ga je doelen wel of niet halen. En de afgelopen jaar was het zo dat ze rond Prinsjesdag... kwamen ze met een stempel van het is wel of niet genoeg. Hebben ze nu nog niet. Komt over 2 maanden, geloof ik.
Ja.
Dus net rondom de begroting van klimaat. Nou, ik durf wel de stelling aan. En dat heb ik ook zeker vanuit onze experts als Suzanne Kreugen zeggen... dit is niet genoeg. Dus helaas kunnen we vandaag nog niet met zekerheid zeggen. Maar heel eerlijk, het vorige kabinet ging het net wel net niet halen... Deze coalitie schrapt heel veel plannen en er komt niks voor terug.
En wat schrappen ze?
Nou ja, onder andere bijvoorbeeld een stevige belasting op CO2 voor de grote bedrijven. Dat klinkt als een no-brainer. Dan gaan ze toch weer. De angst is heel erg. We moeten niet te hard lopen. We willen niks doen wat verder gaat dan Europa. Waarmee ze een soort schijn ophouden met: oh, we zijn het braafste jongetje van de klas. Of het groenste jongetje van de klas. Nou goed, in heel veel grafieken en cijfers waar ik dan van hou, zie je dat het helemaal niet het geval is. Of het dan gaat om. Hernieuwbare energie, staat van de natuur. We staan helemaal niet zo goed erop. Zelfs op sommige punten heel erg laag. Maar goed, ze hebben wel met elkaar gezegd... we willen eigenlijk niks doen wat meer is dan van Europa moet verplicht.
Ja.
En ik vermoed dat er binnenkort zullen de planbureaus zeggen... het is niet genoeg. En dan krijg je weer de eeuwige haast druk. Dan zegt de minister van Klimaat... zegt, gaan we meenemen en we komen in het voorjaar weer met nieuwe plannen. Waardoor je altijd een beetje achter de feiten aanloopt... en we steeds weer elk jaar opnieuw te horen krijgen... het is onvoldoende om de doelen te halen, ja.
Ja. En overigens, die noemt het PBL, daar gaan ze ook kaart op bezuinigen, toch?
Oh, die heb ik even gemist nog. Is dat ook niet best?
Die ambtenarenkorting van 20%. Volgens mij bij het PBL moeten ook gewoon heel veel mensen eruit door die ambtenarenkorting.
Goed punt, ga ik eens naar kijken. Ik weet wel, ze hebben natuurlijk in de eerste gezegd... we gaan de hele uitvoering gaan we uitzonderen. Nou, dat blijkt al niet te kloppen, want er is na op sommige punten wordt zeker wel gekeken. Maar ik weet, deze heb ik nog niet gezien. Dat is wel goed om eens even na te vragen waar...
En is het dan alleen voor het PBL of ook voor de anderen? Voor SCP, maar ook
dat weet ik niet. Ik weet
het
alleen
CPB?
Ja. Die weet ik dan weer niet. Maar ik weet wel PBL, dat die hard geraakt wordt.
Dat is een goede tip, Hans, om eens te kijken. En anders, als ik het niet duidelijk kan vinden... hebben we als een hele fijne service in de... Nou, service, dat is gewoon onze grondwettelijke recht. Maar we mogen vragen stellen aan het kabinet, feitelijke vragen. Dat is altijd het moment om precies te vragen... waar slaan de bezuinigingen nou precies neer? Wie wordt er geraakt? En de komende week kunnen we dat doen met alle fracties. Dan kun je echt een hele lange lijst aan... feitelijke anonieme vragen die je mag stellen. Dus dat is het leukste deel van de... een van de leukste delen van de vragen zijn juist deze... ja, beetje nerdy dingen, maar dat helpt wel, ook voor het debat.
Ja. Nou, mocht je ook als luisteraar denken... ik heb echt een hele goede feitelijke vraag op een detail... die fractie
moet in.
Stuur hem vooral door. Laat het ons weten, want dan geven wij hem door. En wie weet...
Oh, dat is superleuk. Ja, ik ben benieuwd wat voor of andere mensen luisteren zeggen... dit zou ik graag willen weten. Want het is echt het is een fijne service... dat je alle antwoorden krijgt op vragen die je hebt.
En wanneer moet je dat hebben?
Je hebt verschillende rondes. Dus ik geloof volgende week is de eerste. Maar bijvoorbeeld voor belastingplan, alle belastingen, dat moment is iets later. Want we gaan nog iets verderop in de tijd. En per begroting heb je ook weer een eigen inbreng. Want bijvoorbeeld de onderwijsbegroting gaan we pas in november behandelen. Dus daar hebben we iets meer tijd voor. Maar samengevat, hoe eerder je opstuurt, hoe groter de kans het te kunnen meenemen.
Maar je mag alles vragen wat je wil, als het maar feitelijk is, toch?
Klopt, maar je krijgt niet altijd even goede antwoorden. dat blijft sommen. Kijk, dus... Eén is gewoon de feit op tafel hebben, dat is belangrijk. Maar vervolgens moet ook de vraag, wat doet de politiek ermee? En ik geloof dat jullie al hebben gehad over de hele discussie rondom arbeid, kapitaal en de hele AIQ, zoals de X-huizen noemen.
Ja,
dat
is inkomensquote.
Ja, dan zie je gewoon zulke duidelijke taal in al die stukken. Het ligt er niet om. Dat brengt nou bij een goede leestip. Elk jaar wordt ook op Prinsjesdag het blauwe boekje gepresenteerd. Dat is een bundeltje met feiten en cijfers van de ambtenaar van Financiën.
Oeh,
dus
juice.
Ambtelijk neutraal, maar die laat heel erg zien hoe staat het nou voor, hoe zit het echt. Het gaat bijvoorbeeld over de staat van de natuur, de armoede, wie betaalt hoeveel belasting. Nou, ik heb er nu een stuk of 7 op mijn kamer liggen. Elk jaar lees ik hem wel gelijk door. En die is gisteren ook verschenen. Dat is ook openbaar beschikbaar, dus zoek het op.
Ja.
En dan zie je dus hele mooie plaatjes over, mooie en tegelijk ook trieste plaatjes, over hoe er steeds meer geld in onze economie de afgelopen jaren gaat naar kapitaal en steeds minder naar arbeid. Dus ze weten het wel. De ambtenaren weten het. Het kabinet zou het ook moeten weten. Maar goed, ze maken niet de keuze om dat weer recht te trekken. Eerder andersom.
Ja.
Check.
En wat zie je nog meer in dat blauwe boekje?
Ja, het zijn van 70 pagina's met belangrijke feiten en cijfers. Wat ik zelf altijd uithoud is hoe de staat van de natuur. Zie je hoe slecht het staat. Klimaatdoelen halen we waarschijnlijk niet. Wordt ook dan voorzichtig geformuleerd. Mijn grootste hobby is altijd de belastingdruk bij met name de hoogste inkomens. Dan zie je precies dat de rijkste 1% bijvoorbeeld betaalt dan een lager effectief tarief dan de rijkste 10%. En de rijkste 0,1 nog weer minder. Dus echt binnen die groep van de rijkste zeg 100.000 mensen, 140.000 mensen geldt echt hoe rijker je bent, hoe minder je betaalt. En het absurde is, ik denk als je het op straat zou vragen aan mensen, zeggen iedereen dat ze dat oneerlijk vinden en onwenselijk.
Ja.
En toch gebeurt het. En dat vind ik nou frustrerend en fascinerend tegelijkertijd.
Want ja, niemand die dit ook echt weet.
Veel te weinig mensen. Ja, ik probeer het wel elke keer te hypen op mijn eigen Twitterdraadjes. Ja. Maar het moet breder bekend worden.
Precies, het moet uit die niche. Moet
het moet uit de niche, ja. Ja. Dus allemaal deel dit plaatje uit het blauwe boekje van financiën. Ja. De rijkste mensen in Nederland betalen minder.
Dan breekt er een volt uit. Het blauwe boekje delen.
Maar ja, ik denk uiteindelijk is het wel zo. Dat zagen we een paar jaar geleden ook met die dividendbelastingdiscussie.
Ja.
Als maar genoeg mensen zich opbinden. Ik denk, voor die tijd kende helemaal niemand die discussie.
Ja.
Wij ook niet. En opeens stond er toen, was het Rutte 3, zei we gaan hem afschaffen. En langzaam maar zeker werd opeens mainstream van hey, we worden hier genaaid als gewone mensen. En de plan is natuurlijk van tafel gegaan.
Ja.
Maar dat kan alleen maar als inderdaad het ook in plaats van de nerds en de niche mensen het ook breed bekend wordt. En dat is volgens mij, als politicus is dat wel een deel van onze opdracht. Ja. Ja,
net als bij de fossiele subsidies. Daar is dat zeker natuurlijk ook heel goed bij gelukt. Om daar ook echt een begrip van te maken. En nu is iedereen zich er ook van bewust.
Het heeft een andere naam gekregen. Het mag nu niet meer fossiele subsidies
noemen.
Hoe
heet het nu dan?
Het heet sinds gisteren heet het fossiele regelingen. Heeft het kabinet zo genoemd.
Ja. Oh, mooi.
Oh, wow. Ja.
Dus dat klinkt dan toch denk ik iets onschuldiger.
Ja,
maar de definitie van de regeling is wel gewoon door belasting korting te geven aan vervuiling, het goedkoop. Maar dus uiteindelijk is het gewoon nog steeds
een fossiele subsidie. En wat zie je dan in het blauwe boekje over de fossiele subsidies?
Die staat daar denk ik niet in genoemd.
Oh,
maar die staan wel
in de begroting.
Zeker, er is zelfs de hele bijlage helemaal onderin. Als je dan toch mensen tijd over hebben. Bij de miljoenennota heb je ook iets van 20 bijlages. En helemaal onderaan geloof ik is de bijlage fossiele regelingen. Die inmiddels dus zo heet. En daar wordt best uitvoerig beschreven wat het allemaal nog is. En dat is mede dankzij de druk vanuit onder andere de klimaat XR en dergelijke. En ook hier vanuit de Kamer, ook met Suzanne Kreug heeft ook daarop gehamerd. Dus de informatie is beschikbaar. Dat is stap 1. Maar goed, het afschaffen ervan, dat kan nog wel een tandje harder, ja.
Ja, maar zie je wel dat er beweging op komt?
Vind ik lastig te zeggen. Het komt ook, dat hangt weer samen met de vraag of eigenlijk de zin is, we gaan pas extra stappen zetten als de doelen niet gehaald worden. Dat is natuurlijk een heilige afspraak. Dus voorlopig, zolang niet zwart-wit staat, je haalt de doelen niet, gaan ze geen stap extra zetten.
Ja.
Maar goed, wij voorspellen dat het straks wel nodig gaat zijn. Dus hopelijk gaan ze dan hier zeggen, ja, dit is toch zowel onrechtvaardig, want we geven geld aan grote vervuilers, als het ook nog eens echt heel erg niet groen.
Ja.
Want hiermee kun je wel zeggen tegen gewone mensen, pak wat vaker de trein. Maar ja, zolang we de grootste vervuilers blijven spekken, dan
Doe een trui aan, is dan de boodschap.
Doe een trui aan, ja, doe ook belangrijk. Maar dat het ene plastic rietje gaat niet het verschil maken op de grote problemen van de wereld. Ja.
Heer. Ik had nog laatste dat we het toch hadden over van hoe breng je nou of activeer je mensen op die ongelijkheid van verdeling. Ik vind dat met koopkrachtplaatjes zo gek dat het altijd over inkomensgroepen gaat. En dan zie je gepensioneerden, eenoudergezinnen en een werkend koppel. Daar staan nooit mensen met heel veel vermogen in die plaatjes. Of dat je op basis van vermogen van iemand die 0 euro op zijn bankrekening heeft qua vermogen, hoe hard gaat die er nou op vooruit? En hoe hard gaan mensen die gewoon leven van hun vermogen erop vooruit?
Ja, ook een doorn in mijn oog. Eigenlijk alles onder vermogen hebben gewoon de planbureaus hebben gewoon minder informatie beschikbaar om voorspellingen te maken. Dus de laatste jaren is er wel veel meer aandacht voor gekomen. Heel erg blij mee. Vroeger zag je überhaupt, als je zei als partij we willen een vermogensbelasting van miljonairs, zeiden ze, dat kan niet of dat levert heel weinig geld op, want dan gaan ze naar buitenland. Nou, inmiddels hebben ze gelukkig wel genoeg onderzoek ook in buitenland gezien, zo werkt het niet.
Nee.
Dus inmiddels krijg je wel meer geld ervoor in je plannen, dat is goed. Maar de meeste info die ze hebben gaan nog steeds over de periode van 3-4 jaar terug. Terwijl ik zou het liefst willen weten van, ook bij verkiezingsprogramma's, maar ook bij de coalitieakkoord of het regeerprogramma, wat gebeurt met vermogensongelijkheid?
Ja.
Wat gebeurt met de rijkste 1%? Wat gebeurt met mensen die inderdaad, wat jij zegt, dus niet te hard werken in Nederland, maar gewoon de hard huismelk in Nederland, of hoe je het ook noemt.
Ja.
Wat gebeurt met die mensen? En dat helaas
in Nederland.
Collega Jimme zei het gisteren mooi, de VVD komt graag op voor de hard werken in Nederland, zegt ze, maar eigenlijk is het vooral voor de hard ervende Nederlander. Zo heb je allemaal verschillende variaties mogelijk. Maar het is juist, precies, die informatie ontbreekt nog. En ik hoop dat we inmiddels, of het planbureau is er binnenkort meer over kunnen zeggen, dat we ook inderdaad kunnen zien, want dan kun je ook meer zeggen over die rijkste 1%. Want nu wordt het vaak op een grote hoop gegooid. Dat is een gigantisch verschil tussen inderdaad de top 20%, die het ook best goed heeft in Nederland, maar daarbinnen de top 1%, of zelfs de 0,1, het hele andere groep. Het gaat over hele andere mensen. Je hebt ook een hele andere bron van de inkomsten. En er ook heel anders geholpen door deze plannen. Dus die profiteren inderdaad van een verlaging in box 2.
Ja.
Of een inkoop eigen aandeel. Dat zijn de groepen die daar blij mee zijn. Ja. En het wordt nu op te veel op één grote hoop gegooid.
Blijf buiten beeld.
Ja.
Luc, we hadden een tijdje terug hier bij een kletsende klas een leuk ideetje. Dus dan gaan we nu even bij jou lobbyen.
Ah, kijk.
Ja, namelijk die hele rijke mensen die profiteren van box 3.
Ja.
Nou, het was het ook weer. De Hoge Raad heeft gezegd, zij hebben te veel belasting betaald.
Ja.
Dus een van de grote tegenvallers. Het loopt in de miljoenen.
Maar die rechter heeft die vermogensbelasting geschrapt.
Ja, miljarden. Ja. En nu hadden wij hier het idee, vergelijkbaar destijds bij de energietoeslag die we hadden.
Ja.
Toen waren er heel veel mensen die hebben vrijwillig hun energietoeslag gedoneerd, omdat ze hem niet nodig hadden. Zodat mensen die het heel hard nodig hadden, extra compensatie kregen. Nu dachten wij, is het niet iets wat je in de politiek zou moeten vragen of een campagne zou moeten lanceren, dat die hele rijke mensen met in box 3 voordelen, dat ze zeggen, nou, vrijwillig staan wij hem af, want we hebben hem niet nodig. En daarmee gaan we bijvoorbeeld de tegenvaller bij de toeslagen, dat schijnt ook een paar miljard te zijn, daaraan besteden.
Ik vind het een mooi idee. Ik vraag me af hoeveel mensen gaan meedoen, maar dat is dan de taak voor ons allemaal.
Jij was ook sceptisch, hè, Janneke?
Ja, ik weet wel dat in Den Haag veel mensen met de energietoeslag wel hebben meegedaan. Maar ik ben wel sceptisch.
Kijk, het lastige is, hier wordt ook vaak op één grote hoop gegooid. Want de spaarder heeft überhaupt sympathie. En we denken al snel, het gaat over mij of over gewone mensen. Terwijl juist het echte probleem zijn juist, want er zijn ook mensen die hebben echt miljoenen teruggekregen aan compensatie. Omdat ze de rechter heeft gezegd, dit is schending van eigendomsrecht. En je kunt niet forfaitair belasten. Dus je kunt niet zeggen, je maakt zoveel rendement terwijl het niet waar is.
Ja, dat fictieve rendement, dat mag niet.
En wat mij gewoon frustreert is, als we dit gewoon veel eerder hadden opgelost met gewoon een juridisch betere wet, hadden nu niet miljarden gecompenseerd moeten worden. Dat vind ik het meest frustrerend. Ik vind het een leuke oproep. Ik denk, hij is goed om te doen. Ik vrees wel dat heel veel mensen denken, dit is mijn hard verdiende spaargeld, ik ga niet helpen.
Nee, maar dat is ook prima, hè? Het is vrijwillig. Dus sommigen zullen denken, nee, ik heb het gewoon heel hard nodig. Ja. Maar ja, dan hoop je toch dat daar een grote groep bij zit die denkt, nou, ik kan het wel leiden. Ik heb al genoeg. En die wil je aanspreken. Ja. Ik denk namelijk niet dat alle rijke mensen alleen maar egoïstisch en egocentrisch
zijn. Oh, dat denk ik zeker niet. En ik elk initiatief waar we... Oh, ik zie Hans lachen. Nee, dat denk ik niet. Wat ik wel denk, en dat geldt voor heel veel onderwerpen. Dus dit is een mooi initiatief. Maar uiteindelijk willen we gewoon, want als overheid moeten we dit gewoon wettelijk regelen.
Tuurlijk, ja.
En daarvoor vind ik het dus heel pijnlijk. Want je kunt ook gewoon als politieke keus maken. De rechter heeft gezegd, daar moeten we luisteren. Dat is geen discussie. Waar je volgens geld ophaalt, is wel een politieke keuze. En je kunt prima zeggen, luister eens, wij hebben nu een enorme tegenvaller bij vermogen en winst. Nou, balen, dat gaan we ophalen bij vermogen en winst. Dus gaan we inderdaad wel zeggen, we gaan die tarieven fors moeten aanscherpen in box 2, 3 in de winstbelasting. Ja. Er wordt niet of nauwelijks voor gekozen. Sterker nog, er was heel veel koopkracht beloofd voor lage en middeninkomens. Dat wordt nu fors uitgesteld naar de toekomst, omdat ze moeten gaan dokken voor die mensen in box 3. Dus het is letterlijk geld weghalen van gewone mensen naar de allerrijkste, omdat we dit moeten opvangen. Dat is een politieke keuze. Die zouden we echt nooit zelf maken. En dat is voor mij het grootste probleem. Dus dat zou ons strijdpunt zijn. Als ondertussen mensen vrijwillig zeggen, ik vind het ook onrechtvaardig, ik geef graag extra geld terug. Be my guest. Top. Ja.
Ja. Hey, super nice dat je hier zo langs kwam. Even snel te power duiden, Luc.
Nou, graag gedaan. En leuk. Ik hoop dat de kijkers ook van dit cijfer en nerden houden. Ik in elk geval
sowieso.
En, ik ga weer terug rennen naar de plenaire zaal en kijken hoe Geert Wilders doet en de rest. Ja.
Geniet ervan.
Ja.
Hey, en mocht je nou luisteren en denken, hey, maar ik ben een van die box 3 mensen. Je kan ook vriend van ons worden op vriendvandeshow.nl/delinksrevolte.
Goeie brug.
Dat kan natuurlijk ook. Ja.
Dat is forse donatie.
Ja, precies. Dat mag gewoon.
Flink uitbreiding. Ja.
Want als mensen ook denken van, hey, waar is Tim nu in de aflevering gebleven? Van je donatie kunnen we dus een vijfde microfoon kopen, zodat we voortaan met z'n vieren
en een gast
hier zouden kunnen zitten. Ja.
Ja, nee, Tim had ook een andere afspraak, hoor. Dus je hebt hem niet, weggepest.
Ja.
En heb je reactie? Kan je ook gelijk daar je reactie kwijt? Het leukste vinden we als je me inspreekt. Dan weet je zeker dat we je gaan bespreken. Als het tenminste rond of onder de 1 minuut blijft. Je mag ook reageren via YouTube, via Instagram. Of je kan Janneke of mij mailen op hrodenburg@groenlinks.nl of jholman@bbs.nl. Volgende week zijn we er weer. Dan spreken we Devika Partiman van Stem op een Vrouw. over feminisme en haar strijd voor meer representatie in de politiek. Tot dan.
Tot dan.
Hoi hoi.
Doei doei. All you bad folks, you must go.